Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Psalm 84, vers 1. Bekende psalm. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, de legerscharen Gods, mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegen heen ons Heere voor of in te train. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. We zullen vanavond horen van Anna, die dag en nacht in de tempel was, in de voorhoven van de Heere. Psalm 84, vers 1. Leiden wij deze eerste kerstdag het geloof met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat van de menswording van Jezus Christus. Na zingen we Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning, één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, qua liever in mijn bondsgods woning. Een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. We leiden weer aan het geloof met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft. Door te zenden zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld. Ten tijde door hem bestemd, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mens gelijk geworden is, waarachtig aangenomen heeft een ware menselijke natuur met aller zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijn in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder heeft aangenomen, dat Christus deelachtig geworden is vlees en bloed der kinderen. Dat hij een vrucht van de lenderen van David is, zoveel het vlees aangaat. Geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortels van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Zoeken wij nu het aangezicht van God in ons gebed, laat ons bidden. Tot u, Heere, komen wij aan de avond van deze dag tot u in ons gebed. Op deze dag waarop het evangelie van hem die gekomen is in ons vlees zo centraal staat. Op deze eerste kerstdag. En wij horen mogen van dat kind dat geboren is, op wiens schouders alle heerschappij rust. Dat hij de koning is die leeft. Dat hij kwam en dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat hij de weg gegaan is, Heere, naar het kruis, dat hij is opgestaan uit de doden. Dat hij de levende is. Maar niet alleen, Heere, mogen wij horen van hem die hier op aarde kwam, maar ook wat zijn werk is. Dat hij kwam om de zonde te verzoenen. Dat hij kwam om het verloren te zoeken en zalig te maken. Dat u in hem ook uw armen en uw handen naar ons uitstrekt. Zijn naam is immers Immanuel, God met ons. En wat een diepe inhoud heeft die naam, want het is niet wij met God. Maar als we zien op onszelf, ja, als mensen zijn, Heren, dan beleiden wij u ook dat vanavond, dat wij u niet zoeken vanuit onszelf. Want er is niemand die u zoekt, er is niemand die rechtvaardig is van zichzelf. Er is niemand die op zoek gaat naar het licht, maar u zelf geeft het licht. In de duisternis van deze wereld. En u schijnt met het licht ook in harten van zondaren. En u trekt uit de duisternis en u brengt over in het koninkrijk van de Zoon van uw welbehagen in het licht. En zo gaat u door met uw werk, door telkens weer opnieuw dat evangelie te laten verkondigen, dat de herauten mogen uitgaan met die zeer blijde boodschap en het evangelie van uw genade, voor mensen die verloren liggen, die in Adam gevallen zijn, maar die u wil oprichten in uw Zoon. Wat is dat groot, Heere, dat u ons niet aan ons lot over hebt gelaten, maar dat u ons opzoekt, de ouderen, de jongeren, jongens en meisjes, en dat u zegt ook in de verkondiging van uw woord, zie, hier ben ik, en dat het licht schijnt in de duisternis, en dat u zo ook nog harten wil verlichten, en ook ogen wil openen voor de schoonste der mensenkinderen. Het schoonste toch in hem is toch dat er genade op zijn lippen is uitgestort. En zo komt u nog naar ons toe, ook deze avond, en roept u ons toe om u te zoeken, om uit u te mogen leven, dat we niet op onze eigen wegen verder gaan en denken dat het allemaal wel goed komt, maar dat wij leren in ons leven voor u te buigen, alles uit handen te geven, en dat we u leren volgen en dienen als de Allerhoogste Koning die ons roept. Getrouw en genadige God, hoe nodig is uw Heilige Geest in ons leven om te verstaan de dingen die van u zijn. En die Heilige Geest is uitgestort op alle vlees en woont in de gemeente. En door die Geest wilt u toch ook werken in harten van zondige mensen. Geef dat wij niet het licht van uw Geest zouden uitdoven en de Heilige Geest zouden bedroeven door het woord van u naast ons neer te leggen, maar dat wij belijden voor uw aangezicht dat we niet zonder u kunnen. En dat we niet zonder uw Zoon kunnen, die de redder en de zaligmaker der wereld is. En dat we in ons leven niet verder kunnen, maar dat we u nodig hebben. O Heere, wil ons dan onderwijzen en leren, ook als we u hebben leren kennen als een genade God in de Heer Jezus Christus. Dat we mogen opwassen in de genade en kennis van Hem, die gekomen is om ons mensen zalig te maken. De zaligmaker der wereld. En de Koning der Joden, barmhartige God, zie ons niet aan in iets van ons, ook deze avond niet. Want wie zijn wij voor u als wij komen, voor u als schuldige mensen, met lege handen. Het kan ons zo leeg zijn ook in ons hart. Wij die zo vol kunnen zitten van de dingen van deze tijden, van de wereld. Maak ons dan leeg van onszelf, opdat we gevuld worden met het woord van u. Dat we vol van u mogen worden, dat onze mond wordt aangeroerd door uw Heilige Geest, dat we goed mogen spreken van u en van uw Zoon, dat we leren in ons leven waartoe hij gekomen is, en dat we getuigen van u mogen zijn, kinderen van het licht die in het licht mogen staan, omdat u zelf het licht hebt gegeven in de harten, omdat u mensen ook, Heren, in deze wereld uitzendt, als lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat zo, Heer, uw kinderen ook getuigen van u mogen zijn, in woord en in wandel, dat ze u hebben liefgekregen, dat ze u mogen dienen met heel hun hart. Heer, wil ons bewaren, want er zijn mensen van een dag, daar zijn de werken van de duisternis, en de vorst der duisternis is ook bezig om telkens weer te komen met zijn aan- en influisteringen, dat hij misschien ook vanavond wel zegt, dat we geen heil hebben bij God, dat het voor ons niet is. O grote God, wilt u ons helderheid van de geest geven, dat we eerlijk ook mogen zijn voor u, maar dat we ook bovenal zullen schuilen achter het bloed van het lam, gestreken aan de deurposten van ons hart, wanneer de verderfengel voorbij gaat, als hij ziet ook het bloed, dat reinigt van alle zonden, dat we dan ook veilig zijn en geborgen, ook in deze tijd, in deze donkere tijd, waar zoveel vrees is, waar zoveel moeite en zorg zijn, waar mensen ook soms niet weten waar het licht in de tunnel te vinden is, en mensen ook snakken naar het licht, wilt u geven, Heere, dat het licht niet in mensen wordt gezocht, maar alleen bij hem die het licht der wereld is. Dat vragen en bidden wij u ook voor deze avond. Geef wat uw dienaar nodig heeft, ook verlichting door uw Heilige Geest. Wil alle nabij zijn die in de dienst van u mogen staan, en de broeders van de kerkenraad, En alle heren die een taak hebben gekregen in de dienst van u, in die schone dienst, wilt u dat geven, dat we mogen verbonden zijn aan u en aan elkaar, hier in de kerk, maar ook alle die met ons mee verbonden zijn, die deze avond met ons meeluisteren, thuis, de gezinnen, op wat voor plaats dan ook, wilt u ook daar zijn en spreken, tot eer van uw grote naam, tot opbouw van de gemeente, die naar uw naam is genoemd. Heere onze God, wij vragen en wij bidden u dat niet omdat we dat verdiend hebben, maar wij vragen u dat uit genade, wees zo in ons midden, geef ons een goede en een gezegende dienst uit uw hand, om Jezus Christus wil. Amen. Ik wil schriftlezing in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar Lucas en daarvan hoofdstuk 2. Te beginnen bij vers 22. Lucas 2, te beginnen bij vers 22 tot en met 38. En dan lezen wij het woord van God en horen wij het woord van God als volgt, Lucas 2 vanaf vers 22. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem, de Heer Jezus, te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offerande gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En ziet, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heiden en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen niet en zei tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En dan de versen waar wij in het bijzonder bij willen stilstaan vanavond, de versen 36 tot en met 38. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te dezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing van deze avond. Aan het einde van deze eredienst, na de zegen, zingen we met het mondkapje op het Ere zij God. Inzameling van gaven voor vandaag, de eerste voor evangelisatie, Altenia, en het tweede en de derde inzameling voor de kerk. We zingen op Psalm 71, de versen 6, 13 en 17, een psalm die spreekt over de ouderdom, maar ook de vraag aan de Heere dat hij ons niet zal verwerpen in hogere jaren. Denk aan Anna. Verwerp mij niet in hogere jaren, laat bij de ouderdom die ik in uw gunst beklom, uw voorzorg over mij niet varen, laat bij de kracht van het leven uw hulp mij niet begeven. En vers 13, blijf mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom, bewaak mij van rondom, zo melde ik dit geslacht uw werken, zo zal ik uw grootheid zingen voor uw nakomelingen. En vers 17, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Mijn tong zal u mijn redder noemen, uw gunst, de God getrouwen, de ganse dag ontvouwen. Psalm 71, 6. 13 en 17. Gemeente, vanavond horen wij van een vrouw, een oude vrouw die de Heere belijdt. En het komt dus voor, hè, dat oude mensen de Heere belijden. En dat is trouwens ook voor jonge mensen is dat nodig. De Heere belijden. En tussen haakjes laten nu jonge mensen die denken vanavond, oh het gaat over een oud mens. Daar heb ik nou vanavond ook geen belang bij. Want het belijden van de naam van de Heer is niet alleen voor ouderen nodig, maar ook voor jonge mensen. Oud of jong. Het is voor ons allemaal nodig dat we de naam van de Heer zullen belijden, want een ieder die de naam des Heeren belijdt, die zal zalig worden. Een ieder, jong, oud, en dat is nodig in ons leven. De naam van de Heer Jezus belijden. Nou, Anna is een belijdende Jodin, je zou kunnen zeggen een Christus belijdende Jodin, een vrouw die het nodige heeft meegemaakt. Al lijkt haar leven nu aan de buitenkant nou niet zo avontuurlijk en eerder eentonig, want we lezen ze was dag en nacht in de tempel. Nou, dag en nacht in de tempel, wat moet je daar nu doen? Misschien jonge mensen ook wel denken, wat moet je nou dag en nacht in de kerk doen? Nou is de tempel wel wat anders dan de kerk en een kerkgebouw. Daar was in de tempel ook wel wat meer te beleven, zou je kunnen zeggen, dan in een kerkgebouw als zoals wij dat kennen. Maar toch, ja, aan de buitenkant zou je zeggen, heeft ze dan wel zoveel meegemaakt? Is dat leven van haar nou zo enerverend? Ze komt niet verder dan de tempel en dat al tientallen jaren. Natuurlijk woont ze niet in de tempel, misschien in een van de bijgebouwtjes. Maar ze is er wel dagelijks te vinden, zodat je wel kunt zeggen dat ze helemaal vergroeid is met de tempeldienst. En dat het haar lust en haar leven is om een dorpelwachtster te zijn in de woning van de Heere. Beter dan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Hoe branden haar genegenheden om zeer voor of in te trainen. Haar ziel bezwijkt van sterk verlangen, want hier in de tempel vindt zij de Heere die leeft en aan haar ziel het leven geeft. Ja, wat is er eigenlijk allemaal van haar te melden? Nou, ze is kort gehuwd geweest, na haar blijde bruiloftsdag heeft ze met haar man 7 jaar geleefd. Na de dood van haar man is ze altijd weduwe gebleven. Moeilijk leven, toch wel, want als je al zo vroeg weduwe bent, dat valt niet mee. Als je zo lang alleen bent, het te meer daar u ook wel weet, dat weduwen in die tijd het ook niet zo makkelijk hadden, want ze werden nog wel eens over het hoofd gezien. En ze telden ook vaak niet mee. En wat hebben ook de profeten in die tijd gewaarschuwd dat de weduwe er wel degelijk bij horen. Gewaarschuwd tegen de verdrukking van de weduwe. En wat heeft de Heer Jezus zelf ook getoord tegen de schijnvrome in zijn dagen? Want dat zegt de Heer Jezus van de schriftgeleerden. Hij zegt dat ze de voorgestoelten in de synagogen begeren, de vooraanzittingen bij de maaltijden. Maar niet alleen eten zij hun buik vol bij anderen, ze eten ook de huizen van de weduwen op. Dat zegt de Heer Jezus, ze eten de huizen van de weduwen op, onder de schijn van lange gebeden te doen. Nou, daar hebben die weduwen de buik van vol, van zulke mensen waar niets van uitgaat. En zij zullen dan ook, zegt de Heer Jezus, zwaarder oordeel ontvangen. Dan nu, als nou zelfs schriftgeleerden zo weduwen behandelen, nou ja, dan is er van anderen is al ook niet zo heel veel goeds te verwachten. Nou, in zo'n wereld leidt Anna haar dagen, dus naar de mens gesproken zou je kunnen zeggen, is haar leven doodgelopen? Wat is haar overgebleven van haar jonge geluk? Je zou zeggen, helemaal niks. Hè? En wat voor toekomst heeft nou deze vrouw als haar man sterft? 7 jaar getrouwd. Nou is ze 84 jaar, althans, ja, zo kun je vertalen. Het is niet helemaal duidelijk of de tekst dat ook bedoelt te zeggen dat ze 84 jaar is, of dat ze na de dood van haar man nog 84 jaar weduwe is. Maar dan zou ze dan 104 zijn. Het is niet helemaal duidelijk, meestal gaan er toch vanuit dat ze 84 was. Maar hoe dan ook, oud, dat was ze zeker. En al jaren droeg zij het weduwekleed. En tot een andere huwelijk was ze niet gekomen. Van kinderen lezen we niet. En sociale voorzieningen waren er nauwelijks. Dus niet zo'n gelukkig leven voor het oog. Het uitnemendste van onze dagen is moeite en verdriet. En wij vliegen daarheen ook als we jong zijn. En beseffen de jonge gehuwden onder ons ook dat het leven een damp is. De huwelijksband kan zo verbroken worden, doorgesneden, soms zonder ziekbed. En wat is nou 7 jaar? En in het geval van Anna kwam er nog iets bij. Niet slechts scheen haar persoonlijk leven dood te lopen, maar ook wat haar afkomst betreft, ja, zag het er ook niet zo best uit. Ze kwam uit de stam Aser. Nou ja, van die stam werd niet zo heel veel goeds verteld in die tijd. Voorheen lag de stam Aser het verst verwijderd van Jeruzalem, geheel noordelijk aan de zee van bij Tyrus en Sidon. Aser was in aanraking gekomen met het heidense leven daar, in die streken, en paste zich verregaand aan. Je zou kunnen zeggen, Aser lag aan de uiterste grenzen van het rijk en stond voortdurend bloot aan vreemde invloeden. En de stam bewoonde een uiterst vruchtbare streek en dat bracht weliswaar welvaart met zich mee, maar ook het gevaar van materialisme. Dus Aser aan de flanken van Israël, en er was ook, daar stond die stam ook wel onbekend, er was heel weinig betrokkenheid op de tempeldienst. En Aser was een van de 10 stammen die weggevoerd zijn in ballingschap. Daar is niet zo heel veel van terechtgekomen. Aser, zou je kunnen zeggen, heeft zich ook losgemaakt van het huis van David. En zou je kunnen zeggen, Anna komt uit een stam die op enkele personen na uitgestorven is. Dus Anna kan ook niet zo trots zijn op haar afkomst. En dat was in die tijd nogal belangrijk, van wie ben je er een en van welke stam kom je. Ja, zo wordt dan wel eens gekeken naar mensen, zo kijken ze misschien ook wel naar u. Er zijn mensen, om zo eens te zeggen, die aan de uiterste flanken van de kerk wonen. Helemaal breken met de kerk doen ze niet, maar in de praktijk van het leven gaan ze wel in de wereld op. Is er weinig te merken van het leven met God als je nou zo bent als de stam Aser. Maar als je dan kijkt naar Anna, dan zeg je, oh, toch wel geweldig, hè, dat onze afkomst staat God niet in de weg om ons op te zoeken. Want deze vrouw Anna, die uit de stam van Aser komt, zij is daar in de tempel. Dus God heeft haar opgezocht. Onze afkomst staat God niet in de weg om ons in zijn dienst te roepen. God weet van onze verlorenheid, God weet van onze afkomst. En dat je misschien zegt, nou ja, ik kom niet uit zo'n beste familie. Ja, wat maakt dat dan uit als het gaat over de dienst van God, als de Heere God je roept en Hij heeft je gezien en Hij heeft je gevonden. Anna, jij bent gevonden door God, je afkomst is niet zo geweldig, maar dan staat God niet in de weg. Dat jij in de tempel mag dienen, dag en nacht, als weduwe, mensen kijken misschien niet naar je om, zien je ook misschien helemaal niet, maar jij bent in de tempel, dag en nacht, en
Jij behoort tot de kring van mensen die de verlossing te Jeruzalem verwachten. En dan vinden wij iets in deze vrouw, waardoor je ook verder gaat kijken dan haar afkomst. Want ja, wij zijn zo geneigd om te kijken naar het verleden. Hè? Waar komt iemand vandaan en hoe is zij en hoe is de familie en zo. Hè? En in wat voor omstandigheden leeft iemand. Hè? Maar nou zien wij een vrouw die iets verwacht. Dus dat is een vrouw van de toekomst. Dat is een vrouw die gericht is op de toekomst. En ze gaat straks spreken over de verlossing in Jeruzalem. Zij verwacht met anderen de verlossing in Jeruzalem. En zij hoort bij die kring van mensen die verwachtingsvol zijn. Ze kent die mensen dus ook, hè, die hoop hebben. Kent u ook die mensen die hoop hebben? Ben je er zelf ook iemand van die hoop heeft, die verwachtingsvol leeft? Je leeft toch niet zo geïsoleerd of dat je denkt dat jij de enige bent die nog iets verwacht. Maar Anna die kende de mensen die ook de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus ze zal vast ook wel eens met die mensen gesproken hebben. Ze had zelf die verwachting. Een gelovige vrouw, een vrouw die op God hoopt, die het kindelijke Jezus nog niet persoonlijk heeft gezien, en toch weet ze in het geloof van verlossing in Jeruzalem, en dat God dat zal schenken. Verlossing. Nou, ze weet van andere mensen die ook, zoek elkaar dus ook op. Je hebt ook in deze tijd natuurlijk niet zo heel veel contactmogelijkheden. Maar zoek ook wel elkaar op in de gemeente om elkaar ook te ondersteunen en te bemoedigen. Hè? Zij hoorden tot die kring. Blijf niet op jezelf, maar probeer eens samen, waar het mogelijk is, samen ook verwachtingsvol en hoopvol op de Heere te zien. Uitzien naar de Heere. Verlossing verwachten in Jeruzalem. Dus ja, zij verwachten geen verlossing van zichzelf. En ze wisten ook dat er verlossing nodig was. Zij verwachten verlossing in Jeruzalem. Ja, als je het zelf allemaal kan opknappen, dan verwacht je helemaal geen verlossing meer. Nee, zij kon het zelf allemaal niet opknappen. Verlossing in Jeruzalem. Dus, als je nou kijkt naar Anna, dan zeg je nou ja, haar opkomst was nou niet zo geweldig. En weduwe, nou ze heeft best het nodige meegemaakt. 7 jaar getrouwd en dan weduwe. Dat is ook rouwdragend. Ze weet ook best wel wat het leven ook geeft. Maar gemeente, wat nou zo belangrijk is, dat deze vrouw is een verwachtend mens. En dat is op zichzelf toch wel heel bijzonder, toch wel. En groot, want ja, wees nou eens eerlijk, zijn oudere mensen zo verwachtingsvol? Bent u dat? En de ouderen die met ons meeluisteren, bent u nou iemand die iets verwacht? Want meestal zijn oudere mensen niet zo verwachtingsvol. Want als we ouder worden, dan gaan we nou juist naar het verleden kijken. En zeggen, ja, vroeger, hè, vroeger. Vroeger, nou, je mag best over vroeger spreken, natuurlijk. Dat was ook je leven, dan ben je groot geworden. Maar gaat het nou alleen over vroeger en je afkomst misschien en het verleden en je familie? En als je kijkt naar de tijd, dan zeg je, ach, pessimistisch. Dan zeg je, ach, de tijd waarin we leven, wat een tijd. En dan kijk je terug en dan ben je geneigd om het verleden te gaan romantiseren. Ja, voor hoopvolle mensen moet je meestal bij jongeren zijn. Hè? Dan zeggen ja, die hebben een leven voor zich. Jij hebt nog een leven voor je als God het geeft natuurlijk. Heb je plannen, je maakt plannen voor de toekomst. Je kijkt vooruit. Je kijkt ook wel achterom natuurlijk, hè? Maar je kijkt ook vooruit. Jongeren vinden ouders soms een beetje zeurderig. Ik hoor dat ook wel eens, hè? Dat ze zeggen, ja, oudere mensen, fijn en zo, maar ja, ze praten het liefst over de oorlog en dat je vroeger helemaal niks verdiende en dat je niks te eten had en dat de mensen vroeger veel meer tevreden waren. En dan glimlach je een beetje als jongeren. Denk je, ja, we hebben al dat soort verhalen al zo vaak gehoord. Maar we leven nou toch in een andere tijd. Ik koop daar helemaal niks voor. Nou zeg dat ook niet te gauw. Hè? Ik koop er helemaal niks voor. Want ouderen hebben ook wel een tijd meegemaakt van crisis. En jonge mensen hebben eigenlijk nog nooit een crisis meegemaakt. Misschien nu, hè, coronacrisis. Misschien ook wel goed in dat opzicht dat er toch wel wat geschud wordt aan allerlei zekerheden die wij hebben. Dat het allemaal anders gaat als dat wij denken. Dat ook wel beseffen. Ja, het gaat allemaal niet vanzelf. En nou ja, luister maar eens hoe soms ook oudere mensen in een crisistijd er toch doorheen gekomen zijn. En dat zij hoop bleven houden op God, kun je van leren. Hoop hebben op God. Dat zijn wijze mensen, oudere mensen. Ervaring van het leven, omgang met God. Dan kan het niet anders dat als daar omgang met God is, dat er niet alleen teruggekeken wordt naar het verleden, maar dat er ook altijd iets mag zijn van die verwachting van je vastklampen aan de belofte van de Heere, dat de Heere gezegd heeft, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Dat je vooruit mag kijken en dat er echt licht is aan het eind van de tunnel. Nou ja, Anna, die is haar tijd vooruit, zou je kunnen zeggen. Ze is jong van hart, hè, door verwachting, verlossing in Jeruzalem. Verwachting, ze kijkt vooruit. En als je nou vooruit gaat kijken, dat maakt je ook jong. Dat maakt je jong als je vooruit mag kijken. Hè. Dat is ook naar de schriften. Wat zegt nou de Bijbel, Jesaja 40? Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Daar staat het toch? En jongen zullen moed en mat worden, maar die de Heere verwachten, die zullen opvaren als met adelaarsvleugels. Die hebben uitzicht. Die krijgen vergezichten. Die worden vernieuwd als eens arends jeugd. Nou, dan kun je 84 zijn of ouder. Maar dan heb je ook verwachting. En als je echt verwachting mag hebben, dan heb je een hart dat klopt voor de Heere. Wedergeboren tot een levende hoop. Uitzien naar de verlossing te Jeruzalem. Verlossing in Jeruzalem. Ja, dat moet er wel bij natuurlijk, hè, want ja, je kan overal verwachting van hebben. Ik verwacht dit, ik verwacht dat en zus en zo. Maar nu gaat het om verwachting in Jeruzalem, op die plaats. Hè. Je kunt van alles verwachten, maar het gaat nu om die ene verwachting en die ene hoop van Gods kerk. Wat is nou je enige verwachting van verlossing, Anna? Verlossing in Jeruzalem? Want ja, dat zijn de profetische woorden. Verlossing van de Heere. Verlossing. Wat is nou je enige troost en houvast in leven en in sterven? Dat ik het eigendom mag zijn van de Verlosser die mij kocht met zijn bloed. Nou, verlossing in Jeruzalem. Nou, daar zag die vrouw dus naar uit. En niet alleen deze vrouw, Anna. En zal dat dan alleen aardse verwachting geweest zijn? Hè, dat ze hoopte dat het allemaal weer goed zou komen. Het Israël, de Romein, het land uit enzovoort. Zodat het alleen maar ging over gezondheid. Als ik maar gezond ben, als ik maar dit heb en dat, dus en zo. Ook belangrijk natuurlijk, hè? Ook gezondheid hoort er ook allemaal bij. Maar zal dat nou alles geweest zijn van verlossing? Is dat nou de echte verlossing? Kijk, het feit alleen al dat ze van dat kindeke Jezus gaat vertellen aan allen die te Jeruzalem de verlossing verwachten, laat al zien dat het dus niet alleen maar ging over waar heel veel mensen in die tijd alleen maar zorg over hadden. Naar de Romeinen het land uit en dat we welvaart hebben enzovoort enzovoorts. En er waren ook heel veel mensen die in die tijd ook verlossing verwachten met geweld. Hè, de zeeloten, dat waren mensen met messen. Nou, met hen zal Anna geen contact hebben gehad als arme weduwe. Met die mannen met messen en met geweld. Ze had zo haar eigen kringetje, hè, ook contacten met mensen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Maar dan wel in de diepe betekenis van het woord. Waar dat woordje verlossing een hele diepe betekenis heeft gehad. Want wat betekent dat woordje verlossing nou eigenlijk? Als we dat lezen, nou, het heeft de betekenis van zoals Jesaja de profeet over verlossing heeft gesproken. Want dat woordje verlossing hier, dat betekent letterlijk loskoping. Het gaat om bevrijding, een goddelijke daad van bevrijding, van loskoping uit vijandelijke machten, door te betalen, te offeren. Verlossing in Jeruzalem, een losgeld. Ja, er wordt wel eens een losgeld betaald als mensen ontvoerd worden. Komt in onze tijd niet zo heel veel voor. Er is een tijd geweest dat er heel veel mensen, om zo te zeggen, gekidnapt werden. Moesten losgeld betaald worden. Mensen moesten bevrijd worden. Het woordje losgeld, dat is een heel Bijbels woord. Dat kom je bij Jesaja heel veel tegen. Hij heeft het over verlossing. Maar dan zit er altijd de betekenis achter van loskoop. Dat je als een slaaf wordt losgekocht, vrijgekocht. En dat de Heere zal komen tot zijn gevangen volk om hen te verlossen, te bevrijden met macht en majesteit. En dat de Heere een prijs op tafel zal leggen, de bruidsprijs. Hij zal zijn volk loskopen zoals een bruidegom de bruidschat destijds op tafel legde. Om zijn dierbare bruid de zijne te kunnen noemen, vrijgekocht zijn. He, als Jesaja, die ook zo heel veel gezien heeft van de Heere Jezus en van verlossing, als hij spreekt over verlossing, dan zit er altijd achter vrijkoop, loskoop, dat er een prijs op tafel wordt gelegd, losgekocht. En als je naar die tempel gaat kijken, dan zie je ook bij die tempel dat het uiteindelijk ook gaat, ook elke keer weer om loskopen. Daarom heb ik ook dat andere gedeelte gelezen van dat Maria en Jozef met Jezus in de tempel zijn om naar de wet met hem te doen. Wat doen ze dan namelijk? Ze brengen een offer. Daar in de tempel wordt een offer gebracht. Iedere eerstgeboren zoon moet gelost worden. Vrijgekocht worden. Dus als je goed gaat kijken naar die tempel, dan zie je dat Jezus wordt losgekocht. En dan zie je, daar komt die oude vrouw, en die heeft het ook over verlossing, en die heeft het ook over een loskoop. En dan zeg je, kijk, dan zie je Jozef en Maria, en dan zie je dat kind. En die duiven, loskoop, verlossing. En er komt Anna, die oude vrouw, die komt er ook bij. Jong en oud, in de tempel. Loskoop, verlossing, bevrijding, loskoop. De prijs wordt betaald. En dan gaat het dus, jonge mensen, ouderen, dus niet alleen om verlossing van de Romeinen. Juk van bevrijding, loskomen van Romeinse bezetting, dan is het ook een verlossing die raakt tot de wortel van alle bindingen geboeid zijn, namelijk de zonde. Dat je weer in de rechte verhouding tot God komt. Dan is er verlossing nodig die de kern raakt, dan moet er een prijs betaald worden, losgekocht. Uiteindelijk zijn wij toch ook ballingen? Sinds ze tegen God in opstand gekomen zijn, slaven van de zonde, van Adams kinderen. En je ziet er om je heen ook mensen die slaven zijn. Slaaf van alcohol, drugs, pornoverslaving, geldverslaving. Mensen denken meer aan hun lichaam dan aan hun ziel. Verslaafd zijn aan je werk. Ja, waar kun je al niet aan verslaafd zijn? Soms aan fatsoen, als ik het maar goed doe voor de mensen. Dat je verslaafd bent aan waarderen de woorden van andere mensen. Maar dat je niet doorhebt waar het nou om gaat in je leven. Namelijk dat de Heere zegt, ik ben met u, met jou tevreden in Christus die loskoopt. En dat je ook als kerkmens soms zo niet verder komt dan een handjevol fatsoen. Maar dat je zegt, waar is nou de kennis van vrijkoop, verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat je zo ook de betekenis van kerst verstaat. Dat je zegt, ja, verlossing. Verlossing door God, ook in mijn leven. Dus als nou die vrouw Anna daar is, verlossing in Jeruzalem. Ja, na die verlossing hebben toch de vromen uitgezien in Israël. In een tijd waarin sommigen opriepen tot gewelddadig verzet, waren er ook weduwen die wisten nee. Zo gaat het niet. Verlossing in Jeruzalem. En zij komt erbij met Simeon, bij dat kind, Jozef, Maria. Dit is de verlossing, de vrijkoop, die wij allen nodig hebben. En gemeente, hoe zien wij dan de verlossing? Ik denk dat het voor Anna ook wel een gebedszaak is geweest, zoals in de tempel lezen we dag en nacht. Moet je ook goed verstaan, hè? We hoeven niet de hele week in de kerk te zitten. We hebben onze goddelijke roeping ook te vervullen in het midden van de maatschappij. Maar dat bidden en dat vasten van Anna, daar kun je ook wel wat van leren, van vasten. Hè? Vasten, dat is in de Bijbel bedoeld als een soort intensivering van het gebed. Dat je je beter kunt concentreren door niet te eten, hè, waardoor je ook beter kan concentreren op de dingen van Gods koninkrijk. Dus dat je ook wat afstand bewaart van de dingen die afbreuk doen aan de verhouding tot God. Je zou ook dit kunnen zeggen, zoals in het doopsformulier het staat, dat je als christen de wereld verzaakt, je oude natuur dood. Hè, dat is eigenlijk ook een stukje vasten, dat je zegt afstand bewaren naar de dingen van deze wereld. Dus op een wettische manier, maar wel dat je weet afstand houden. Ik hoef mij niet met alle dingen bezig te houden, waar alle mensen zich mee bezighouden. Nee, houd afstand in het verkeer, maar ook als het gaat over de wereld om ons heen. Niet blijven jagen de dingen van deze wereld, maar vasten en bidden, afstand bewaren, het gebed onderhouden. Dingen ontzeggen die schadelijk zijn voor je verhouding tot God. Nee durven zeggen als anderen ja zeggen. Tegen de stroom inroeien, tegen de tijdgeest ook je stem verheffen. Vasten en bidden. He, dat je je ook onthoudt van bepaalde dingen die misschien niet altijd verkeerd zijn. He, maar dat je misschien ook in je leven ja, zegt, waarom moet ik altijd nieuwe kleren kopen? Ik kan toch beter dat geld misschien anders besteden? Gewoon dat je eens kijkt naar je bestedingspatroon. Zouden er ook niet andere dingen zijn die veel meer belang hebben en denk aan het werk van zending, evangelisatie en ja, al die dingen en zo waar je anderen mee kunt helpen. Hè, dat is eigenlijk ook een beetje vasten. Dat je zegt, nou, ik geef een aantal dingen, daar geef ik geen geld voor uit, want ik wil het voor andere dingen besteden. Dat is ook een beetje, hè, vasten en bidden in de tempel. Het hoort ook bij het leven met God. Hopelijk komt dat Anna ook een beetje dichterbij. Dat je zegt, ja, vasten, dat doe ik niet. Maar waarom zou je ook niet in je leven je van bepaalde dingen wat kunnen onthouden? Niet om er iets mee te verdienen, maar als vrucht van de Heilige Geest in je leven. En een van de vrucht van die Heilige Geest is ook de matigheid. Hè? Matigheid. Het mag wel eens gezegd worden, zo ook in deze tijd. Ja, dan zeg je, nou goed, we kunnen ook niet zo heel veel rond de kerst en zo. En tegelijkertijd, dan lees je ook wel de cijfers, hè, van hoeveel toch geconsumeerd wordt. En dat er ook zelfs gezegd wordt van de post. Mensen, bestel nou even niet online, want we kunnen het allemaal niet meer op tijd bij u bezorgen. Dan denk je, nou, het valt allemaal nog wel mee. Hè, in onze tijd met al die beperkingen. Hè, dat we nog zoveel in huis kunnen halen, nog zoveel kunnen eten, drinken. We hebben vast nog niet gehoord van vasten. Wat dat inhoudt in het leven, ook als christen. Nou, jezelf wat oefenen ook in matigheid, dat is ook een stukje je oefenen in godsvrucht en godzaligheid zonder grijs en grauw te worden. Want je mag ook best wel genieten, ook als het gaat met kerstfeest, als het gaat over eten en drinken natuurlijk. Maar besef wel, er zijn grenzen, hè? Dus vasten en bidden in de tempel. Hoe elkaar ook de maat niet te nemen. Sommige mensen weten precies van die ander. Nou ja, die woont ook in een prachtig huis. Maar je weet ook niet wat die ander allemaal besteedt. Hè, voor de dienst van God. Je moet wel heel voorzichtig zijn hoor. En dat je soms denkt, nou wat zijn die mensen krenterig. Maar je weet ook helemaal niet wat die mensen zelf uitgeven. En goede doelen. Wees voorzichtig. Kijk eerst maar eens naar jezelf. Dat je zegt, ach wat... Wat geef ik nou eigenlijk uit in de dienst van God? Vasten, je zou zeggen, dat heeft iets droevigs. Maar dat is het niet. Je zou zeggen, nou Anna, droevig, hè, weduwe, geen nageslacht, alleen op de wereld en dan nog vasten. Sommige mensen zouden zeggen, nou die Anna... Die heeft weinig feest gevierd in haar leven. Het ziet er allemaal niet zo feestelijk uit. Je moet haar niet uitnodigen voor de kerstdagen. Daar word je echt niet vrolijker van, zou je denken. Maar wie weet, heeft ze veel meer vreugde beleefd aan het vasten. En aan die verlossing, die verwachting in Jeruzalem. Vasten. En bidden, uitzien, worstelen aan de troon van Gods genade. Anna, heeft ze dan geworsteld met God? Nou, kijk, ze heeft een vader die wel een hele mooie naam draagt. En namen worden niet voor niks vaak in de Bijbel genoemd. Er staat, Anna is de dochter van Fanuel. Misschien zegt u nooit van hoort Fanuel. Nou, dat is de Griekse vorm van het Hebreeuwse woord Pniel. Nou, daar hebt u vast wel eens van gehoord, van Pniel. Fanuel en Pniel, zelden. Pniel. En u weet wat Pniel betekent, hè, voor de voorvader van Anna, Jacob. Jacob heeft in Pniel die plaats bij de Jabok geworsteld en geroepen, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En wat is die man gezegend? Hij worstelde met God en overwon. Hij werd een strijder Gods genoemd. En hij noemde de plaats Pniel. Want hij zei, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op. Anna. Uit de stam Aser, ja, dat is zo. Anna, je vader heet Fanuel. Ben je een dochter van Pniel? Ken jij ook een Peniel? En de plaats waar jij worstelt met God, om God, strijden met God, hem aan zijn woord en zijn belofte houden, smeken om verlossing in Jeruzalem. En mijn ziel is verlost geweest. Ja, daar heb je het, hè, verlossing. Jacob wist van verlossing. En mijn ziel is verlost geweest. Nou, anders hij duikt naar verlossing in vasten en bidden. En heeft hij de Heere gezien? Zoals Jacob de Heere heeft gezien en verlost werd, zeker, ze heeft de Heere gezien, ze heeft het kindeke gezien, haar Heere, van aangezicht tot aangezicht, en haar ziel is gered geweest. Ze heeft bevrijding ontvangen in Christus, die door Jozef en Maria in de tempel wordt binnengedragen. En net als iedere morgen was Anna naar de tempel gegaan en ziet, daar worden haar ogen getrokken naar dat kindje Jezus in de armen van Simeon. En ze mag in hem het door God geschonken offer voor haar schuld zien. God heeft zichzelf en daarom ook voor Anna en de kerk een lam ten brandoffer voorzien. Aan de buitenkant heeft hij geen gedaante, nog heerlijkheid, heel gewoon kind. Maar voor het geloofsoog is hij de koning in zijn schoonheid. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Hier ligt het kind in de armen van Simeon. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Dat zegt Simeon. En zal Anna minder gezien hebben. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Zou Anna minder gezien hebben in dit kind dan Simeon? Ze ziet zaligheid, gelukzaligheid, dit is de verlosser, hier is de verlossing, dit is hij, David, zo lang verwacht. Ja, wie zal God zien en leven? God is een gloed bij wie niemand wonen kan. God is een heilig God die de zonde niet kan gedogen. Maar in dat kind gaan wij steeds meer zien, gemeente. Hunkert u ook zo om steeds meer te leren zien van verlossing en wat verlosser betekent ook in je eigen leven. Dat je ziet op dat kind, net als Anna, erbij gekomen. Dit kind, verlossing, Jeruzalem, dit kind, dit is het kind. En straks zal hij verlossing aanbrengen. Verwachting uitzien. Hoe zit het met ons gebed? Uitzien. Leven wij ook van Gods genade? Zien wij uit naar Gods genade? Zeg, ach, het is zo donker, ik kan er niet bij komen. Dat je als een Anna worstelt, als een Jacob worstelt, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent, geef het niet op, ook als het donker is, als je in de duisternis wandelt, dat je zegt, ja, er is geen verruiming voor mijn gemoed en ik durf mijzelf niet voor een kind van God te houden, alles getuigt tegen mij, houd vol in het gebed als een Anna. Ze heeft zich aan het woord van God gehouden. En zij verwachtte de verlossing Israëls. En ondanks alle aanvechtingen, dan zorgt de Heilige Geest voor dat je blijft verwachten. Ze hebben misschien wel lang moeten wachten. Ik blijf de Heere verwachten. Wanneer komt de morgen? De morgen, ach wanneer. Maar bij Jacob is ook de zon opgegaan. Al ging hij hinkende verder, maar de zon is opgegaan. Ook voor Anna. Immanuel, God met ons. In de avond van haar leven ging de zon op. En zag ze het licht tot verlichting van de wereld. En ze mocht het kind zien in geloof en omhelzen. En haar ziel is gered geweest. Ik zou zeggen, het is de moeite waard om te blijven strijden en te roepen en te zuchten. En de Heere doet het niet om onze gebedsworstelingen en gebedsgestalten. Dat zij u bekend, o huis Israëls. Het is niet om iets uit u. Het is alles genade. Maar op het noodgeschrei doe ik wonderen. Blijf dan maar bidden en worstelen. ik ben er en ik kom. Luister naar mijn stem. En meen niet dat je te oud bent om de Heere te vinden, om te dienen. Dan leert ook deze geschiedenis ons wel, je bent ook niet te oud, dat is waar. Maar je bent ook niet te jong om God te dienen, want wie hem vroeg zoekt, zal hem vinden. Anna dient God. We lezen zelfs van haar dat zij een profetes was. Hè? Dat wil zeggen, zij sprak door de geest van God. Van de wegen van God. De profeten hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Israël. Die hebben Gods woorden doorgegeven. Hè? Profeten. Ze hebben het volk vermaand. Keer terug naar God. Zet de oude paden niet terug. Denk aan het verbond van God. Luister naar de Heere, uw God. Maar sinds de tijd van Maleachi was de profetische stem toch in meer dan één opzicht gaan zwijgen. Maar nu gaat de stem van de profetie weer spreken. Anna, hè, een profetes, net als Deborah. Of de profetes Hulda. God heeft zich ook van vrouwen willen bedienen om zijn woord door te geven. Hè, de evangelist Filippus had 4 dochters die profeteerden. Dat wil niet zeggen dat een vrouw een ambtelijke taak moet krijgen in de gemeente. Calvijn merkt op dat Anna deze grote gave ontvangen heeft zonder de gewone orde te verstoren of te verbreken. De gewone orde is dat de man is geroepen ook tot het ambt. Maar nu profetes. Ze was begiftigd met buitengewone genadegaven. Kijk, zulke vrouwen hebben we nodig. Zulke vrouwen heb je ook nodig in de gemeente. Profetes, dat je verder kijkt. Een profetes die ziet meer dan andere mensen. Dus ook hier zie je weer, hè, niet alleen maar een vrouw die terugkijkt naar het verleden, maar verwachting, profeteren, de woorden van God doorgeven in je omgeving. Je bent weduwe, je hebt geen kinderen, maar ze mocht toch wel doorgeven. Nou, als je zelf ook christen mag zijn, vrouw, christen, je gezin, je kinderen, wees profetes, je gezin. Profetische taak van de Heere. En misschien moest ze daarom wel die moeilijke weg gaan in het leven als weduwe om zo haar taak te kunnen vervullen. Ja, vele wegen waren in haar leven toegesloten, maar die ene weg was opengegaan, daar in de tempel. En ze was nu weduwe, alleen. En profetes. Zou ze ook zulke woorden hebben kunnen spreken als ze getrouwd was geweest? Misschien. Maar het kan toch ook wel zo zijn dat je alleen staat in het leven, of dat je alleen bent komen te staan, en dat je toch mag weten, ook nu mag ik een taak hebben. Een taak als vrouw, een taak als man, ook al sta ik alleen, ben ik weduwnaar of weduwe, in de dienst van de Heere. Soms voel je misschien onbetekenend, dat je denkt, ja, wie ben ik en wat ben ik? Ik denk aan Anna, ja, je zou kunnen zeggen, jarenlang in die tempel gezeten, zonder dat iemand van haar bestaan afwist. Wie wist er nu van Anna in de tempel? Ja, die mensen daar, die ook de verlossing in Jeruzalem verwachten, die wisten wel van die vrouw, maar ja, de meesten wisten ook nooit van Anna, hebben er ook nooit van geweten. Maar ze heeft wel een taak gekregen, de dienst van God. Haar naam wordt genoemd. Tot vanavond in Waarder toe. Van deze vrouw. En ze kreeg de druk. Profetes. Ging vertellen aan de mens in Jeruzalem wat ze gezien had, gehoord had. Verlossing in Jeruzalem. Iemand zegt, die tempel werd voor haar een soort uitzendbureau. En werd de tempel uitgezonden aan allen die in Jeruzalem de verlossing verwachten. De blijde boodschap. Nou, dan is de tempel ook nog een uitzendbureau geworden. Uitgezonden om te gaan vertellen. Mensen die mogen weten wat verlossing inhoudt. Gemeente, laten we zo eens nadenken over deze vrouw. En wat genade ook in die vrouw te vinden is. En dat die vrouw mocht dienen in de dienst van God. Nou, als oudere vrouw. Maar we hopen toch ook dat er jonge vrouwen zijn. Jongens en meisjes. Die zeggen ja. Zou ik wel heel mooi zijn. De Heer Jezus te volgen. Kind te zien. Kind te volgen. Toekomst te hebben. Echt toekomst. Want er is alleen maar toekomst voor het volk van God. Dat geborgen is in het Lam. Anna is niet verstart. Al is misschien alles wel stram geworden op den duur. Ze heeft gesproken in haar ouderdom. En van haar kan met recht gezegd worden dat ze in de voorhoven des Heren is geplant. Dat in haar grijze dagen haar vreugde gewis is. Dat ze groen en fris gewenste vruchten draagt. Om met verheugde mond te roemen het recht van haar God. In hem haar vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Zegt u, die aan de avond van het leven gekomen bent, zeg jij, voor wie de dag net begonnen is, zeg je dat ook. In de Heere heb ik alles gevonden. Mijn enige rots, verlosser, verlossing. Ik ben vrij gekocht. En de vrijgekochten, zegt Jesaja, zullen met vreugde terugkeren tot Sion. Want de verlossing zal uit Jeruzalem komen. In Jeruzalem, de stad van de vrede. Hij komt terug. Anna, je hebt toekomst in hem. Wij ook. Amen. We zingen Psalm 92, vers 7, 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Denk dan aan Anna, van wie we vanavond gehoord hebben in haar ouderdom, dat zij in haar grijze dagen vrucht droeg en vreugde kende. En laat het ook betrekken op onszelf, van hoe is dan ons leven? Ik lees de woorden, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de psalm en ceder groeien. Zij die het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom, hun groei steeds vermeren. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, en zullen groen en fris gewenste vruchten dragen, om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden.
Gemeente, laat ons danken en bidden. U danken wij, Heren, dat we mochten horen van Anna, geplant in de voorhoven van U. En zij droeg gewenste vrucht in haar leven, verwachtingsvol, hoop op God. En zo in haar ouderdom mocht zij als profetes ook spreken van U tot hen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zo heeft zij mogen zien door het geloof het kind dat daar werd binnengebracht. Hij is de verlosser, de koning Israëls. U danken wij dat U dat geeft, dat ouden gezichten zullen zien, jonge dromen zullen dromen, dat U die God bent, die nog steeds ook wil werken. En geef dat wij dan niet alleen aan het verleden vast zullen zitten. Uiteindelijk, we zijn op doorreis, we hebben hier geen blijvende stad. We zullen ook alles achter moeten laten, ook zeker bij het ouder worden, beseffen wij dat ook des te meer, Heren. Ons leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Maar als we dan mogen weten waarheen onze reis is, en dat wij geworteld zijn, dat wij geplant zijn in de voorhoven van U, om straks ook voor altijd U groot te maken en te loven, te eren en te prijzen met verheugde monden. Gedenk ons zo, ouderen, ook in de avond van het leven, met alle vragen die dat kan geven, Heren. Het kan zo donker zijn in ons hart, terwijl we steeds weer horen over het licht, ook zeker rond kerst. En dat ook in ons eigen hart zo donker kan zijn. Maar U bent toch dat licht dat wil schijnen. Dat we mogen luisteren met een doorboord oor, een ontvankelijk hart, dat het woord ook voor ons bedoeld is, opdat wij allen zouden horen en verstaan de dingen die van U zijn. Wij ons gewonnen geven aan U en zeggen, Heren, hier ben ik. Ontferm U zich over onze ouderen, ook zeker ook in deze tijd, wanneer er zo weinig contactmogelijkheden zijn, ook rondom bezoek. Juist ook in deze dagen die toch zo vaak in het teken staan van verbondenheid, maar dat er ook verbondenheid mag zijn met elkaar, met de heiligen, met de gelovigen, met de getrouwen in den landen, die op de Heere mogen zien en verwachten, in de gemeente, opdat we samen, Heere, die weg van U mogen gaan en mogen zien. Elkaar mogen aanmoedigen en aansporen, dit is de weg, om achter U aan te komen, dat we zo, Heere, U mogen dienen. Ook in onze grijze dagen, dat wij groen en fris mogen zijn. Maar ook voor onze jonge mensen, voor de keuzes die gemaakt worden, voor de weg die voor ons ligt, die zo onbekend is. Kan ook een moeilijke tijd zijn als het gaat over studie, over de toekomst, de stageplekken. Alles is zo wankel en anders. Waar is mijn toekomst? Gaat mijn toekomst, valt die niet in duigen, maar Heere, er is toekomst voor een ieder die op U gericht mag zijn, die zijn treden zet in het spoor van U en mag leren beleiden, U gaat mij voor, Heere, ga mij met Uw heiligt voor, wij die wankelmoedig zijn en klein van onszelf, maar U bent groot en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij Je hart. Dat we zo mogen bidden en vasten, verwachtingsvol, ons onthouden van die dingen die uiteindelijk ons niet verder helpen, maar ons verder bij U vandaan halen. Dat we dicht bij U mogen leven, weg mogen gaan in afhankelijkheid, in de godsvrezen, in de vernieuwing door Uw Heilige Geest in onze handel en wandel, in ons spreken,
getuigen van u mogen zijn en van het licht. En wij zelf ook in dat licht mogen wandelen. Heere, wilt u dat werken en versterken in ons leven. Opdat dat licht dat is gaan schijnen ook in onze harten schijnt tot verlichting. Wij weten van vrijkoop. Dat we weten mogen van die verlossing. Die verder reikt dan de buitenkant. Die verder reikt dan allerlei banden en boeien die er kunnen zijn en beperkingen. Maar dat we in de ruimte gezet mogen worden. Door Hem, de Heer Jezus Christus. Dat kind, wiens naam is Jezus. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ga zo met ons, Heere, en hoor ons in de vergeving van onze zonden. In de naam van de Heere Jezus Christus, hoor ons alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 66, vers 8 en 10. Komt luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Psalm 66, vers 8 en ook het tiende vers. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid die nimmer mij heeft afgewezen, noch mijn gebed gehoor ontzijd. Psalm 66, 8 en 10.
Wederwerd uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.